Het is de derde avond over voeding en de Bijbel, onder leiding van Esther Noordermeer. Esther, aan jou het woord.
Ja, de agenda voor vanavond is, ik heb jullie beloofd dat ik naar de rund en het varken zou gaan. Basismotivatie van de Torah moet ik ook behandelen. God die is namelijk niet bij elke wet, zegt niet precies het waarom. En moet je dus terugvallen op de basismotivatie van de Torah, want die staat onder alle wetten geschreven. En soms geeft God er nog een specifieke motivatie bij. Maar meestal moet je het met de basismotivatie doen. Dan de motivatie met betrekking tot landdierenvlees. Want ik zou me tot het landdierenvlees beperken. En dan ga ik de rund tegenover het varken zetten. Maar de vorige keer hadden we het even over die vissen. En ik zag dat dat niet helemaal duidelijk was. Omdat er een aantal zei, ja, maar die vissen die leven op de bodem. En je mag van de bodem niets eten. En dan wil ik eigenlijk, als ik daar nog de gelegenheid voor heb, op terugkomen. Want de wetten onder water zijn toch nog weer andere wetten dan op het land. Nou, dan wil ik van wal gaan. Ik wil nu naar de motivatie van de Torah. Ik zei al, de Torah heeft een aantal pijlers. En soms zegt God erbij van daarom moet je dat doen. Maar meestal zegt God het er niet bij. En moet je met dit doen. De Torah staat op twee pijlers. En dit zijn de teksten. Zoals de Heer mijn God mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. Lees ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. En alle volken die dat zien en van deze wetten horen zullen zeggen, wat is dat grote volk wijs en verstandig. Dus wijsheid en inzicht, dat is de ene pijler van de Torah. En één vers later staat er, en welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef. Dit zijn Mozes' woorden als hij de wet gaat herhalen. Hè? Rechtvaardigheid is de ene pijler en wijsheid, inzicht, is de tweede pijler van de Torah. En op basis daarvan zijn alle wetten geschreven. En vorige keer heb ik heel duidelijk gezegd, de Torah die kwam van God en de Talmud die kwam van de mens. Het houden van de Torah is dus wijs en rechtvaardig, maar daar rust een aantal zegeningen op. Beloften, die zijn daar gewoon aan verbonden. Ja, je zou dat eigenlijk kunnen zeggen, dat is misschien wel de motivatie van God geweest, maar het zijn de beloften die eraan vastzitten. En onder andere deze beloften. Daar gaf ik in mijn wetten. Daar maakte ik u mijn regels bekend die leven brengen aan ieder die zich eraan houdt. Dus ze brengen leven, de wetten van de Torah. Luister dus Israël en neem ze nou letterlijk in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing. En u zult sterk in aantal toenemen, zoals de Heer de God van uw voorouders u heeft toezegd. Nou, er zijn wel meer beloften nog die eraan vastzitten, maar vruchtbaarheid. En dat het je goed gaat, is dus ook een belofte die volgt aan het houden van de Torah. Nou zal ik een klein wetje illustreren dat God het volk wel motiveert. Bijvoorbeeld dat wetje over het huis. Als u een nieuw huis bouwt, moet u een borstwering, dat is een hekje of een balustrade, hoe je het noemen wil, rond het platte dak maken om te voorkomen dat iemand er afvalt en u zo de schuld over uw huis brengt. Nou, dit is niet zo moeilijk, God zegt dus om te voorkomen dat er iemand afvalt. Dat kan iedereen snappen. Een hekje waaruit je kan zien, het is dus wijs, want als je een hekje plaatst, is dat wijs om te doen. Maar als je het nalaat en er gebeurt iets, dan is het ook wel weer rechtvaardig dat jij dan schuldig bent. Dus de wijsheid en de rechtvaardigheid, die zitten in elke wet. Maar ook deze wet, en ik heb nu, hier staat een vertaling, maar er staat het platte dak. Maar er staan een aantal andere vertalingen, en daar vind je gewoon dak en niet platte dak. En wat gebeurt er nou als je de de Torah gaat bekijken en je snapt de Joodse context niet. Dan ga je dit dus hebben, hè, dat we de letteren toepassen zonder de Joodse context te begrijpen. En dan ga je een hek dus plaatsen, hoe noem je dat? Komt er een groot vraagteken uit de hemel. Waar ben jij mee bezig? En dan zegt die timmerman, die zegt, ja, een hek moest toch? Dus dit ga je krijgen als je de Torah gaat lezen en je gaat niet snappen wat de Joodse context van die, je gaat zeg maar de wet toepassen zonder de geest te begrijpen. Dus dat is wel een waarschuwing. En zo moet je de hele Torah lezen. Staat bijvoorbeeld dat bij het onreine vlees wordt het bijvoorbeeld de kameel genoemd. Vanuit onze beleving is die kameel helemaal niet interessant. Want ja, die eten wij gewoon niet. Maar vanuit de Joodse beleving was het heel zinvol wat God er noemde. Zij kwamen immers net uit Egypte. In Egypte is de rund heilig. Die werd daar niet gegeten. Daar werd heel veel kamelenvlees gegeten. Dus het is logisch dat God de kameel noemt als onrein dier. Dus weer vanuit die context kun je dat voorbeeld begrijpen. En alle andere voorbeelden die worden genoemd van onrein, dat zijn soorten die daar voorkomen. De ijsbeer wordt inderdaad niet genoemd. Je moet dus ook die Torah bekijken vanuit de Joodse context. En dan ga ik deze twee pijlers uitwerken met betrekking tot de vleeswetten. Dus de wijsheid van de vleeswetten. Daar moeten we dus zelf achteraan. Want nogmaals, God zegt het er gewoon niet bij. Je weet alleen maar, het geeft leven. En het zal je goed gaan. Maar hij zegt het er niet bij. Dus dan ga je zelf skippen. En ik heb deze vier, ga ik zo meteen uitwerken, maar ik noem ze nu even. Nou, een van die wijsheden is preventie van acute parasitaire besmettingen. Dat is één. Het is ook preventie van accumulatieve parasitaire besmettingen. Dan ga ik zo meteen even uitleggen wat het verschil daarvan is. Preventie van welvaartsziekte als gevolg van vetconsumptie. En vier, preventie van welvaartsziekten als gevolg van gifaccumulatie. Die vier punten ga ik zo meteen uitwerken. De eerste drie punten, daar vind je eigenlijk al heel veel van over in de literatuur. De parasitaire besmettingen, daar is eigenlijk best wel veel al over bekend. En de vetconsumptie, de hart- en vaatziekten, daar vind je eigenlijk wel het een en ander al over in de literatuur. Maar wel van ziekte als gevolg van gifaccumulatie, daar vind je niet veel over. Dat zal voor jullie ook relatief nieuw zijn. Evenals de volgende punten. Rechtvaardigheid van het vlees over de gezondheidsaspecten van rein vlees is eigenlijk al best heel wat bekend. En dat spreekt ons ook aan, want wij vinden het fijn als ons lichaam gezond is. Maar over de rechtvaardigheidsaspecten van rein en onrein vlees, daar heb ik echt nog nooit iets over gevonden. De rechtvaardigheid van de vleeswet heb ik ook vier punten van. Vlees in elke klimatologische zone. Vlees voor elke sociale klasse. Ander principe is, vleesconsumptie mag niet ten koste van de basisvoeding gaan. En de vierde, alleen hoog rendement dieren eerlijk voor exploitatie. Nou, dat gaan ze allemaal uitwerken. Preventie van acute parasitaire besmettingen. Daar is best wel veel over te lezen. Ik ga de belangrijkste noemen, want het barst van de dierziekten. En daar kan je avonden over vullen, maar waar het mij om gaat, en waar ik ook denk dat het de Torah om gaat, gaat om die dierziekten die op de mens overdraagbaar zijn. Dat worden zoonozen genoemd. Dus een dierziekte die door het dier overgedragen kunnen worden op de mens. Je hebt ook bijvoorbeeld ziekten die levenbotten staan bijvoorbeeld van, maar dat is geen zoonoze. Rund kan levenbot krijgen en een mens kan levenbot krijgen, maar de mens wordt op precies dezelfde manier besmet als de rund. Wij worden niet door de rund besmet. Maar er zijn er nogal wat die dat als een zoonose zien, maar dat is geen door een dier overdraagbare ziekte. Wij moeten namelijk zelf ook een slakje eten om dat te krijgen. Dat staat verder helemaal los van een rund. Dit is wel een zoonose leptospirose. Dat is een bacterie. Die wordt wel overgebracht dus. Hè. Dat is een zoonose. Maar er is een verschil. En daarom heb ik hier eventjes de rund tegenover de rat en de hond gezet. En het verschil of een rund hem overbrengt. Of dat de rat of de hond hem overbrengt. Als de rund hem overbrengt, dat kan via opspattende urine. En je ziet het al aan de naam van de ziekte, dan krijg je een soort ziekteverschijnsel met een melkenschoorts. En dat geeft al aan dat het eigenlijk een beroepsgroep ziekte is. En die is verder geen ernstige ziekte. Terwijl de ziekte van wel, dat kennen jullie allemaal, dat is een gevaarlijke ziekte. Dat is ook een leptospirose, dat is als die door een rat wordt overgebracht of door de hond. Wij hebben het zelf aan het handje gehad. Onze hond kreeg de ziekte van wel. En die was met 3 dagen was hij dood. En toen moesten wij ook opletten dat wij het ook niet kregen. Want dan is het dus als een onrein dier het overbrengt, is het wel een hele gevaarlijke ziekte. Terwijl melkenschoorts een beroepsziekte is. Een andere parasitaire besmetting is anthrax, mild vuur. Het zijn misschien ziektes die jullie niet meer kennen, omdat in Nederland nogal heel wat maatregelen genomen zijn, waardoor die hier in Nederland niet meer bestaat. Zo nu en dan heb je nog wel dat het voorkomt, maar dan is het van vlees geïmporteerd uit andere landen. Vroeger is dit een zeer, anthrax is een zeer ernstige ziekte. De poederbrieven die in nieuws zijn geweest, 1,5 jaar geleden, dat is anthrax. Heel vuur. Dat is een bacterie ook. Die wordt overgedragen door dieren. Zowel een rund kan het overbrengen als een varken. En dit is wel een heel mooi voorbeeld. Want je kan op 2 manieren kun je anthrax krijgen. Via eten van vlees. Dus van rundvlees of van varkensvlees en via inademing. Maar er is een groot verschil. Als een rund anthrax krijgt, dan is hij binnen 1 à 2 dagen dood. Dat betekent dat de kans dat je dat rundvlees zou eten heel erg klein is. Want sowieso hadden de Joden al de gewoonte, als een dier ziek is, ook al is dat een rijndier, dan eet je die niet. Dus zodra je ziet dat een dier ziek is, dan eet je die niet. Zo een varken, als hij anthrax krijgt, mildvuur, dan is hij zelf niet ziek. En daar merk je eigenlijk niks van. Dus dat betekent dat je heel niet gealarmeerd bent. En dat je dus besmet varkensvlees kan eten zonder dat je dat weet. Dus ook in dit geval is het reine dier, doordat hij zo snel doodgaat, is de kans heel erg klein dat je een besmette rund eet. Maar het grootste gevaar bij anthrax zit in inademing. Vandaar die poederbrieven. Via inademing kun je krijgen. Hoe gebeurt dat? Het overleeft in kadavers. Anthrax. Vele jaren kan het in kadavers overleven. Om een aantal redenen is de Torah zo wijs als het gaat om mildvuur. Je zou zeggen van nou, God wist ervan, van het mildvuur. Met name onder die volkeren die gewoond hebben om kadavers niet op te ruimen, of nog erger, gewend zijn het vlees van kadavers te eten, komt de ziekte nog veelvuldig voor. Over het vinden van een dood dier in het wild is God erg duidelijk. Zijn volk mocht geen kadavers eten en ook niet als dat een kadaver van een rein dier was. Exodus 22, vers 30, voor wie dat wil. Eet geen vlees van een dier dat door een roofdier is gedood. Dat moet je aan de honden geven. Kadavers heeft God gewoon een aantal maatregelen voorgenomen. Sinds in Nederland de destructiewet op kadavers verplicht is, is mildvuur hier vrijwel verdwenen. Het verbranden van kadavers is afdoende om deze ziekte te bestrijden. En ook nu is de Torah weer heel interessant. God geeft daar namelijk duidelijk de opdracht dat er buiten de legerplaats op de tentenkamp een speciale plek moet zijn waar het slachtafval van de offers, inclusief de mest, moest worden verbrand. En dat staat in Onder andere Leviticus 4, vers 11, maar daar staan vele teksten over. Het is Leviticus 4, vers 11 en 12, maar de huid van de stier en al het vlees moeten, net als de kop, de poten, de ingewanden en hun inhoud, buiten het kamp worden gebracht naar de plaats waar de as van de offers wordt gestort. Daar op die reine plaats moet alles op het houtvuur worden verbrand. God had al voorzien in een oud-testamentische rendag, laat ik maar zo zeggen. Wij moeten alle, als wij een dood beest hebben, moeten we hem wegleggen. Wordt die opgehaald voor de rendag, door de rendag opgehaald. En die wordt daar verbrand. Het slachtafval werd in het Oude Testament verbrand. En dat was gewoon misschien wel uniek, omdat de omliggende volken dat niet deden. Het was in ieder geval een oud-testamentische rendag. En dan komt er nog iets heel leuks. Anthrax kan ook overgebracht worden door de kleding, omdat het via de lucht zich verplaatst. De persoon die dit klusje moest klaren, het was verplicht zich daarna te wassen en schone kleren aan te trekken voor hij terugkeerde naar het tentenkamp. Dat staat in Leviticus 16, vers 28. Dit laatste is zeer interessant, omdat miltvuurbesmetting ook overgebracht kan worden via inademing van stof in kleding. En dit is echt zo'n bijzondere regel. Wij hebben nu het principe van bedrijfskleding. Je hebt ook wel wisselcabines in bedrijven, dat je van kleding wisselt. En in feite de priester die dit klusje moest klaren, die moest in de wisselcabine. Die moest zijn kleren gaan wassen. En ja, dat droogde dan wel in de zon, waarschijnlijk. Maar dat die kleren gewassen moesten worden als hij naar die as was geweest, dat is echt heel bijzonder om te lezen. Dan denk je, ja. Als je geen varkensvlees at, dan was het risico om anthrax op te lopen, was gewoon heel erg klein. En het was schering en inslag, miltvuurbesmetting. Dus hierin zie je gewoon een enorm verschil tussen rein en onrein. De volgende is rabies, hondsdolheid, dat is geen bacterie maar een virus. Hier bestaat die weer niet, maar ik weet niet voor hoeveel jaar dat het is. Inmiddels hier zo ontzettend goed weggewerkt door een zeer streng inheemsprogramma. Dat is zo streng geweest dat ze ook in de bossen hadden ze matten neergelegd met de inheemsvloeisels, zodat ook wilde vossen en allerlei dieren die hondsdolheid kunnen overbrengen, wat trouwens alleen maar onreine dieren kunnen hondsdolheid overbrengen. Het is hier helemaal weg in Nederland, zelfs zo dat onze honden niet meer ingeënt hoeven te worden tegen hondsdolheid. Maar het bestaat nogal degelijk op de wereld. Het hebben van een huisdier als een hond, dat is voor ons normaal, maar als er hondsdolheid in een land is, is het niet denkbaar dat jij een hond in huis neemt. Daardoor is een hond een van de gevaarlijkste dieren. Ook runderen gaan dood aan hondsdolheid. Als die verbeten wordt door een hond die het heeft, gaat die net als wij gewoon dood. Rabies, hondsdolheid is een ziekte die alleen door onreine dieren wordt overgebracht. Reine dieren hebben wel ziektes die op de mens worden, zoonozen, maar het zijn eigenlijk altijd wel ziekten die je door kunt maken, die overleef je. A, het zijn veel minder ziektes die ze overbrengen. En als ze een ziekte overbrengen, is die voor een mens minder heftig. Onreine dieren brengen veel meer ziektes over. En de ziektes die ze overbrengen zijn gewoon ernstiger. Dat is eigenlijk de lijn die je daarin kan aangeven. Acute parasitaire besmettingen zullen jullie snappen, maar ik had het net over acculumatieve parasitaire besmettingen. Wat zijn dat? Zolang een parasiet alleen in je darmen woont, is het eigenlijk niet zo'n punt. Richt daar wat schade aan, je hebt er last van, wel degelijk, die reden over, enzovoort, enzovoort. Maar zolang die alleen in je darmen blijft, is een parasiet gewoon een parasiet. Wanneer wordt een parasiet echt gevaarlijk en ongrijpbaar? Wanneer die dus door de darmwand kan passeren, in de bloedbaan terechtkomt en op reis gaat in het lichaam. Dan gaat die wonen in je lichaam, dan zijn het ook blijvers. En dat is acclimatief. Dat wil zeggen dat ze dus in hun lichaam kunnen komen, daar inkapselen en daar blijven. En een eventuele volgende besmetting komt daar bovenop. En dat kan dus in de loop der jaren, kan die besmetting optellen. Acclimatief. Dat zijn gevaarlijke parasitaire besmettingen. Want je hebt in eerste instantie bij een eerste besmetting, pas als na verschillende besmettingen, worden ze gevaarlijk. Nou, daar is trigine er één van. Nogmaals, ook weer wat in Nederland behoorlijk goed is aangepakt. In Frankrijk, Turkije en Italië nog niet. Want het wil wel gebeuren dat er vlees uit die landen komt en dat er een trigine uitbraak is. Maar Nederland loopt wat dat er gaat, zijn wij wel netjes bezig. Trigine is echt een gevaarlijke. Alleen onreine dieren zijn een drager. En uiteraard is het varken er daar dus één van. De larfjes zijn blijvers. Dat wil zeggen, als ze eenmaal in je lichaam zijn, dan kapselen ze zich in en dan blijven ze. Uiteindelijk zou het kunnen dat het larfje doodgaat. In een weefsel, bijvoorbeeld in een spier. Maar dan is het dusdanig ingekapseld dat harde kapsel er blijft zitten. Kan dan nog steeds aanleiding geven tot spierklachten, terwijl het larfje al dood is. Het zijn blijvers. Als zo'n ding gaat reizen door je lichaam, dan kan het allerlei allergieën, chronische spierpijnkoorts en in het geval van trigine, ook kan dat tot dood leiden, want trigine is een gevaarlijke. Nogmaals, in Nederland onder controle, maar toch, omdat het zo'n heftig ding is, wordt alle vlees van paarden, want paarden kunnen het dus ook overbrengen, alle vlees van paarden en varkens wordt in slachthuizen altijd gecontroleerd op trigine. En de kans dat een varken het heeft die scharrelt, hè, dus zeg maar in de biologische varkenshouderij, is groter dan in de bio-industrie. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Op het hele aspect van biologisch tegenover de bio-industrie. Maar een biologisch varken loopt meer kans op het overbrengen van ziektes, omdat hij namelijk mag doen wat hij zo graag doet. Die vroet in zijn eigen poep, in de grond. Die doet zijn natuurlijk gedrag. En omdat hij zijn natuurlijk gedrag doet, is hij veel ziekteverwekkender dan wanneer je hem in een bio-industrie zet. Dit wat betreft trigine, dan is er nog zo'n acclimatief, en dat is lintworm, de grote lintworm. Zowel het varken als de rund hebben allebei een grote lintworm. Ze zijn broer en zus van elkaar, maar toch net weer verschillend. Wat is nou het verschil? Zolang die lintworm gewoon in je buik zit, nogmaals, zowel van de varkenslintworm heb je dan wel last, maar je komt er wel overheen, en dat geldt ook voor de rundlintworm. En toch is de varkenslintworm gevaarlijk en de rundlintworm is ongevaarlijk. Waarom? Omdat de varkenslintworm, die gebruikt de mens niet alleen als eindgasheer, maar ook als tussengasheer. Dat wil zeggen dat wij ook dat stadium kunnen krijgen, dat heet het blaaswormstadium, waarin dus dat larfje op reis gaat weer door dat lichaam. En dat kan met de rundlintworm niet. Die woont in darmen, die doet daar vervelend. En tussengastheer is het rund, maar hij kan niet de mens als tussengastheer gebruiken, maar dat kan de varkenslintworm wel. En als jij tussengastheer bent, dan is het gevaarlijk. Blaasvormige ziesten zetten we zich dan in weefsels. Dan wil ik even een stukje over leven. Dat trigine van net is trouwens ook de reden dat varkens maar ook geen schil meer mogen voeren. U weet de schil, dat is allemaal afval van ziekenhuizen, bejaardenhuizen, alles wat mensen niet meer opeten of vergeten zijn te eten. Dat ging, moet ik zeggen, naar varkens ging dat. Maar ter wille van die trigine mag dat nu niet meer. Dat vind ik jammer, kom ik zo misschien terug, omdat het wel maakt dat het varken op dat moment een eerlijk dier is. Als je namelijk het afval geeft, die wij toch niet meer eten, is het daarmee wel een eerlijker dier geworden. Nu moet hij allemaal nieuw eten hebben, wat de mensen ook al kunnen eten. Dit is dus die grote lintworm weer van varkens. Het begraven van een uitwerpsel, dat was bij Joden normaal. Het is een wetje, Deuteronomium 23, waarin staat dat je je uitwerpsel moet begraven. Als je daaraan houdt, dan is het zo dat je dat blaaswormstadium niet zo gemakkelijk zou kunnen krijgen. Maar omringende volkeren deden dat niet. Dus ze konden, een Jood kon dan wel de varkenslintworm oplopen als hij in contact was geweest met de heidenen. Het zal duidelijk zijn dat de varkensvariant in de Bijbel niet voorkwam onder Gods volk. Varkens werden op geen enkele wijze geëxploiteerd. De enige manier om besmet te worden was door omgang met heidense volken. Als je dus handel mag gebruiken, wat dan ook. Het begraven van de ontlasting was een Joods gebruik vanuit de Torah. Heidense volken deden dat niet. Als een Jood besmet was door contact met een heiden, dan liep hij dus de blaaswormvariant op. Want je kan de lintworm alleen maar krijgen door het eten van varkensvlees. Nou, dat zou een Jood nooit doen. Hij kon dus besmet raken met de blaaswormvariant, de ernstige variant. De blaaswurm kan zich echter niet uitbreiden als hij weer terugkeert naar Israël. Want hij kan zich pas uitbreiden als zijn vlees gegeten had geworden. He, dus de blaasworminfectie verdwijnt met de besmette persoon in het graf wanneer deze overlijdt. De gevaarlijke blaasworminfectie kan zich alleen verbreiden onder volkeren waar het varkensvlees ook werd gegeten. Dit kwam ontzettend veel voor, die grote lintworm. Daar leden veel mensen aan, volken rondom. En dat kwam in Israël vrijwel niet voor. Voor zover zij zich aan de Torah hielden. Er zijn natuurlijk ook periodes gehad dat ze zich niet aan hun eigen Torah hebben gehouden. Maar ik denk wat betreft voedsel, ze hebben wel veel aan afgoderij gedaan, maar qua voedsel denk ik dat ze zich er behoorlijk altijd aan hebben gehouden. Dat is niet zo moeilijk. Het derde punt van wijsheid is dat de preventie van welvaartziek als gevolg van vetconsumptie. De voedingsleer die gooit alle verzadigd vet op één hoop. En dat wil ik hier even corrigeren. Daar ben ik het zeker niet met hun eens. Die zeggen gewoon alle dierlijk vet is verzadigd vet en is dus slecht en voor hart- en vaatziekten. Er zijn verschillende soorten vet. En dat is het melkvet, de onderhuidse vetlaag, voor warmbloedige dieren en de mens en ook warmbloedige waterdieren moeten een onderhuidse vetlaag aanleggen om temperatuur te blijven. Dus dat is die onderhuidse vetlaag is er één. Het melkvet is voor de volgende generatie. En dan heb je het hangvet aan organen. Dat is eigenlijk wat onder hart zit, hangvet, tussen de organen zit hangvet. En dan heb je nog, ja, ik noem dat het marmervet. Dat is dat hele kleine vet wat in het vlees zit. We noemen dat gemarmerd vlees. Dus ik noem dat ook maar marmervet. Als God die tekst heeft van gij zult in het geheel geen vet eten. En bloed en vet eten, dan gaat dat niet over melkvet. Want je leest in de Bijbel dat er gewoon melkvet gedronken. Niet over melkvet. En ik heb een artikel gelezen die dus zegt dat gaat ook niet over het marmervet. Maar als wij geen vet van God mogen nuttigen, dan is dat die onderhuidse vetlaag en dat hangvet wat aan die organen hangt. Voor zover wij te veel vet binnenkrijgen, wordt de overdosis vet wordt in onze onderhuidse vetlaag gestopt, dus we krijgen nog meer onderhuidse vet. En het hangvet neemt toe, het hangt weer in de organen. En orgaanvervetting, bijvoorbeeld de lever, en aderenvervetting, wat wij aderverkalking noemen, maar het is in feite adervervetting. Dat is in feite de overdosis aan vet waar het lichaam het afzet. Waarom maak ik dat onderscheid tussen dat hangvet, de isolatievet en het andere, omdat het wezenlijk verschillende vetten zijn. De voedingsleer die zegt van allemaal zaad vet is slecht. Ik zeg nee. Het melkvet dat wordt elke dag schoongemaakt. Dat is productievet. Dat is van één dag oud. Zelfs een halve dag. Want de koe wordt twee keer op een dag gemolken. Dat is maar een halve dag oud. Terwijl dat hangvet en dat isolatievet, dat is het depot van jaren waar al die gifstoffen in opgeslagen worden, waar het lichaam geen wijs mee weet. Dat die niet ontgiftige kwaliteit, dat wordt opgeslagen en dat gaat in het vet zitten voor, ja, van alle jaren. Dat is oud vet, dat is vies vet. Dat is zo'n verschil of je melkvet hebt, dat is schoon productievet, isolatievet en hangvet, dat is vies vet. Er zitten allemaal afvalstoffen en gifstoffen in. Vandaar dat ik dat eventjes zo heel duidelijk nu wil neerzetten. Is er een verschil in dat vet tussen die rund en dat varken? De rund heeft een heel straal dieet. Die eet alleen maar gras. En uit die grassen moet hij zijn vet halen. Dat kan die, want hij zijn vet uit. Waar stopt hij dat in? In zijn warmbloedigheid natuurlijk. En in zijn nageslacht. Dus isolatievet en melkvet, dat zijn prioriteiten van een levend organisme. Isolatievet en melkvet. Die koe heeft niet veel over dan om nog in de weefsels het vet te dumpen. Dat varken heeft een veel rijker dieet. Dat is eigenlijk net zo'n spijsverteringskanaal als wij. Dus die moet eigenlijk een beetje hetzelfde eten als wij. Dus dat is een veel vetter dieet. Dus die houdt veel meer over aan vetten om in weefsels, spieren enzovoort af te zetten. Het vlees van de varken is daardoor vetter. Er is nog een verschil. Vet bij een rund zit los. Moet je maar eens kijken als je een suddert. Vet komt los en in principe kun je dat makkelijk wegsnijden. Bij een varken zit het vet helemaal verweven in het vlees. Dat zit niet los. Kun je ook niet weghalen. Dat is een andere soort vet. Varkensvlees is een risicovolle dan rundvlees voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Dit is nog een reden waarom het risico sowieso in de Bijbel klein is, want groot vlees, rundvlees, werd alleen maar gegeten bij gelegenheden. Dat was gelegenheidsvlees voor bruiloften, de partijen enzovoort. Dus het aantal keren dat dit grote vlees werd gegeten, dat was niet zo vaak. En dat is sowieso natuurlijk een extra verlaging op het risico op hart- en vaatziekten. Als je dat maar één keer in de maand of één keer in de 3 weken, ik weet niet wat de frequentie was, eet. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan als je dat 3 of 4 keer per week eet. Maar je hebt nog andere welvaartsziekten. Ons accent ligt erg op hart- en vaatziekten. Maar je hebt ook een aantal welvaartsziekten die gevolg zijn van die gifaccumulatie. En dan kom je dus op die gifstoffen die in onder andere ook dat vet zitten, dat isolatievet en dat hangvet. Varkens hebben gewoon meer gifstoffen in hun vlees. Allereerst omdat ze vetter zijn, maar nog een reden, varkens kunnen niet zweten. Net als een hond, die kunnen niet zweten. Vandaar dat een varken een modderbad moet nemen om zich in te rollen om af te kunnen koelen. Het is ook helemaal niet gek dat als er geen modderbad is voor een varken, dat hij uiteindelijk besluit om in zijn eigen poep te gaan rollen. Want dat beest moet af. Hij kan niet zweten, dus hij moet afkoelen op een andere manier. Moderne varkenshouderijen, die hebben airco in de stal. Dan zou je zeggen, belachelijk, airco in de stal. Voor een varken is dat helemaal niet zo gek. Dat beest moet mee om op de temperatuur zien te blijven. Maar het feit dat hij niet zweten kan, betekent ook dat hij zijn gifstoffen niet zo makkelijk kwijt kan. Zweten is een enorme manier om je gifstoffen kwijt te raken. Via zweten. Een koe die zweet zich een ongeluk. Paarden zweten ook. Maar de varken kan niet zweten. Dat betekent dat hij een uitscheidingsorgaan minder heeft om gifstoffen af te scheiden. Nog een reden waarom hij meer gifstoffen in zijn weefsels heeft, is omdat zijn menu zo anders is. Als je in zijn natuurlijke leven laat, dan eet hij vooral veel voedsel wat al in destructie is. Hè? Wat al aan het rotten is, wat al aan het vergaan is. Voor de varken allemaal geen probleem. Dat betekent wel dat als hij dat eet, dat hij meer gifstoffen binnenkrijgt die gewoon als onderdeel van een rottingsproces zijn. Dat zijn ook gifstoffen. En die komen in het varkensvlees terecht. Varkens eiwitten geven meer rotting in onze darmen. Eiwitten van varkensvlees zijn anders van samenstelling dan van rundvlees. Die hebben meer zwavelverbindingen in het eiwit zitten. Dat zal wel weer verband houden met nu wat hij eet. Dat betekent dat als dat wordt afgebroken, die eiwitten in onze darmen, dat er meer zwavelverbindingen vrijkomen. Het geeft aanleiding tot meer loving, ook omdat het langer in onze darmen zit. Iets wat langer in onze darmen zit, dat is altijd nadelig. Wij hebben in onze darmen ook rottingsbacteriën, maar die worden eronder gehouden door onze eigen darmflora. Zolang mens leeft, is de darmflora een soort verdedigingslinie tegen dit soort rottingsbacteriën. Maar hoe langer voedsel onderweg is, hoe meer kans die rottingsbacteriën krijgen om tijdelijk even de overhand te krijgen. Vandaar dat rotting ook in onze darmen plaatsvindt als de stoelgang niet voldoende is. En dit is echt een probleem. Die maatstofsulfide wat vrijkomt bij je rotting, dat beschadigt de darmen, geeft aanleiding tot ontstekingen, polypen, maar het beschadigt ook het genetisch materiaal van de darmcellen en vandaar dat darmkanker helemaal in verband met voeding gebracht kan worden en zeker in verband met hartstress. Gifstoffen, dat is dan weer een eigenschap, accumuleren in het menselijk lichaam. Dat betekent dat het ook weer over de tijd opbouwt. Vandaar dat op een gegeven moment iemand verschijnselen kan krijgen. Want als die accumulatie een bepaalde grens heeft bereikt, komen er verschijnselen. En zo zijn reumatische verschijnselen waarschijnlijk een gevolg van opgestapelde gifstoffen in weefsels. Maar ik zei al, het gaat niet alleen om wijsheid van de vleeswet, maar er is ook een stuk rechtvaardigheid van die vleeswetten. Met het aanwijzen van reine soorten heeft God echt geen één gebied op aarde uitgesloten. Overal komen de reine dieren voor die hij heeft aangewezen. Dus dat is, je leest hier, kippen zijn echt overal te houden. Ook de grote rendier is meer van de koude gebieden. De giraf en de okapi meer in de warme streken. De bison is in de koude streken. Zoetwatervissen en zoutwatervissen, kustlanden, binnenlanden, alle gebieden op aarde, tot en met de woestijn, waar je dan die gevleugelde spring, haan kan eten. Elk klimatologisch gebied op aarde heeft reine soorten. Er is geen onderscheid. Ook voor elke sociale klasse heeft God reine dieren gegeven. Dieren in het wild worden door de natuur gratis onderhouden. Hoeft ze niet eens er niks aan te doen. Wie ze van heeft ze? Denk aan vis, voor ons duur, maar als jij gaat hengelen is die gratis. Wie kon jagen, kon hertvangen, springhaan was voor iedereen. Domesticatie is wel altijd klassegebonden geweest, maar ook daarin zijn runderen altijd een teken geweest van rijkere landen. Geiten en schapen meer van middenlaag en kippen voor de armen. Maar ook voor elke sociale klasse zijn er reine soorten. God heeft geen ene sociale klasse over het hoofd gezien toen hij reine soorten aanwees. Vlees mag niet ten koste gaan van de basisvoeding. En dan bedoel ik de granen en de zaden. Dat is onze basisvoeding. Koolhydraatrijke basis hebben wij. Granen en zaden. En ik heb de eerste avond al gezegd. Granen mogen niet aan dieren gevoerd worden. Zoals wij de tarwe doen, dat is eigenlijk de manier waarop het zou moeten. De tarwe wordt geoogst door de combine en de rest van de tarwe die gaat naar de stro waar het kalfje op legt en wat dan voor een gedeelte nog gegeten wordt. Maar de kolf, het koren, gaat naar de mensen. En zo zouden ze eigenlijk maïs moeten doen. De kolf is voor de mensen en de rest van het maïs, dat is wel goed voor de dieren. Het schijnt dat 60% van de agrarische producten in de VS veevoer is. 60%. Dat betekent dat je granen, dat is primaire voeding, dat je dat omzet in een extraatje, vlees. En dat geeft aan mensen die al hun primaire basis hadden. Je zondigt aan beide principes van de Torah, want de kwaliteit van het vlees en de melk gaat achteruit als je koeien granen gegeven. Hij wordt vetter en de verhouding verzadigd vet, onverzadigd vet, schuift naar het verzadigde vet. Dus het is al helemaal niet wijs om te doen. Het enige waar het voor is, het verhoogt de productie en daar gaat het natuurlijk om. Maar het is al helemaal niet rechtvaardig om te doen. Want wat ik zeg, je geeft de voeding, de primaire voeding van de mens, die zet je om in een extraatje, terwijl er zoveel honger is. 60% is echt heel erg veel. Ik heb het uit een boek gehaald, ja, liever zei, dan liever ook. Maar het zijn, zijn gewoon geen gevallen. Ruminantia, dat zijn dus evenhoevige herkauwers, hè, rund, hert en herbund. Dat zijn als enige, zetten die waardeloos plantagemateriaal om, namelijk gras. En zetten dat efficiënt om in zeer hoogwaardige menselijke voeding. En of dat dan melk of uiteindelijk vlees is. Het is een soort die heel efficiënt gras kan omzetten. Wij kunnen niets met gras. Er zijn gebieden waar akkerbouw niet mogelijk is, omdat het te arm is of te schraal is en de grond niet geschikt. Maar gras doet het overal als eerste. Waar nog niks mogelijk is, daar is gras. En deze dieren kunnen gras omzetten in zeer hoogwaardige voeding voor de mens. Geen ander dier kan dat. Een varken kan niet op gras leven. Net als wij niet. Zelfs zo, gras is zo zwaar verteerbaar, dat kan die koe niet eens. Er zitten bacteriën in zijn pens, de eerste maag die hij heeft, en die kunnen het. En dat is waarom die koe dat gras helemaal verteren kan. Door die bacteriën in die pens. Een paard kan ook alleen op gras leven, maar die heeft die bacteriën ook, maar die zitten helemaal aan het einde van zijn darmkanaal. Met andere woorden, gaat hij pas op het eind gaat hij wat met dat gras doen. Vandaar dat je in een paard, daar zie je in de ontlasting, zie je nog gewoon vintjes stukken terug. Want het is nog niet helemaal verteerd. Een paard heeft een heel inefficiënte spijsvertering. Wij hebben zelf paarden staan en koeien. En wat ons gewoon opvalt, is dat die beesten zo ontzettend veel poep en ze geven niet eens melk. Ze hebben echt een hele inefficiënte spijsvertering. Gras is eerlijk. Waar geen landbouw mogelijk is, scheurt gras. Zelfs in zo'n gebied als waar wij wonen, de Alblasser Waard, is natuurlijk allemaal gras. En dat is omdat wij veen hebben, dat is bij ons zeik en zeik nat. En nogal papperige grond. Akkerbouw proberen ze een beetje. Ze zijn met mais aan het experimenteren, maar het is vaak te nat om het oogsten. Dus waar akkerbouw niet mogelijk is, kan je gras hebben. En dat gras kan dan omgezet worden in hoogwaardige voeding voor een mens. Dat kunnen alleen ruminantia. Alleen hoogrendementdieren zijn eerlijk voor exploitatie. Ruminantia hebben een volledige spijsvertering met drie voormagen en een hoofdmaag en dan de rest. Dat is echt uniek. Een kameel heeft ook drie magen, maar die gebruikt hem als opslag voor water en voedsel. Die gebruikt het niet zoals die ruminantia gebruikt. Die gebruikt dat als opslag. Heel andere functie hebben die magen. Biologisch tegenover de bio-industrie. Reine dieren zijn geschikt om te eten in hun biologische vorm. Van reine dieren zeg ik, hoe ecologischer, hoe biologischer, hoe beter. Want God heeft gezegd dat deze dieren van nature geschikt zijn. Onreine dieren zijn van nature ongeschikt om te eten. Wil je ze toch eten, dan moet je ze uit hun natuurlijk milieu halen en ze in een huisje plaatsen. Wat ik dan weer even de bio-industrie neem. En dan moet je allerlei maatregelen gaan nemen om dat dier geschikt te maken voor consumptie. En dat lukt. Dat is waarom een varken zo'n laag rendement hier. Je kan hem namelijk in zijn natuurlijk milieu niet hebben. Je moet hem allerlei kunstgrepen gebruiken om hem een rein te maken. En dan zeg ik even rein tussen haakjes. Want je kan een onrein dier waarschijnlijk helemaal niet rein maken. Maar ze doen hun best. Allerlei inentingen heeft een dier nodig om groter te kunnen worden. Om ziektes te voorkomen. Ze krijgen preventief ontzettend veel antibiotica. Wat nu in het nieuws is, zullen we nu dan er zoveel antibiotica in de veesector wordt gebruikt. Dat gaat niet over runderen. Dat gaat met name over de varkenssector. Daar is de gebruik van antibiotica is schrikbarend in die varkenssector. Maar dat moet wel, want je moet een dier wat onrein is, moet je geschikt zien te maken om te eten. En dat maakt het een laag rendementdier. Met de varken heb je dus het spanningsveld tussen wijs. Het is namelijk wijs om al die maatregelen te nemen, want anders zou die ons ziek maken. Maar met al die maatregelen die je moet nemen, wordt die onrechtvaardig. Dus een varken is of het is wijs, of hij is onrechtvaardig, maar dat kan nooit allebei. zoals dat runt, is wijs en rechtvaardig. Dat kan mijn varken niet. Het is één van twee, telkens. Vandaar dat je altijd aan één basis van de Torah moet zondigen. Of je maakt hem onrechtvaardig, of je bent niet wijs bezig. Dat is wat spanningsveld. Het sterven van Christus heeft niets veranderd aan de eigenschappen van varkensvlees. Moderne varkenshouderij juist wel. Heeft dus al veel veranderd, maar je zit dus net wat spanningsveld.
De pauze is voorbij.
In hoeverre is kanker het gevolg van het eten van onrein vlees of van vlees dat niet goed is bereid? Blij dat iemand die vraag stelt. Wij denken dat met het door en door verhitten van vlees dat wij alle problemen kunnen oplossen. En dat is voor de helft waar. Wij kunnen alle parasitaire problemen oplossen door het verhitten van vlees. Maar gifstoffen sterven niet. Als er gifstoffen in het vlees zitten, dan kun je ze verhitten. Je kan dus op Koninginnedag, als je in Amsterdam een hamburger koopt, waarbij dus dat die hamburger veel te lang daar heeft gelegen, maar op het moment dat die wordt gebakken op de plaat en hij wordt door en door verhit, zijn alle parasieten dood. Maar als die daar te lang heeft gelegen, kan je er nog steeds voedselvergiftiging van krijgen van de gifstoffen die in de hamburger zitten. Dus je kunt van gifstoffen voedselvergiftiging krijgen. Kanker is vooral een gevolg van gifstoffen en niet zozeer van hart- en vaatziekten. Maar wat wil nou in vet, in verzaagd vet, dat isolatievet en dat hangvet, daar zitten die gifstoffen voor een groot deel in. Dus het gaat wel hand in hand, vet en gifstoffen. Maar kanker is met name wordt veroorzaakt door gifstoffen, terwijl hart- en vaatziekten wordt veroorzaakt door een overdosis verzadigd vet. En met die overdosis verzadigd vet krijgen wij cholesterol. Cholesterol is in feite niet het probleem. Verzadigd vet is het probleem. Ze vragen of je gifstoffen kwijt kan raken. Ja, wel degelijk. Er zijn instituten waar je onder medische begeleiding kan ontgiftigen. Ja, daar kan je een heel weekje naartoe en dan krijg je leverkakkingen en dan krijg je even een verschil uit. Je hebt ontslakken en je hebt ontgiftigen. Ontslakken is het begin van ontgiftigen, dat is een darmreiniging. In principe kan je dat heel snel doen, ontslakken. Dat is een kwestie van je darm reinigen, daar heb je wat. Ik doe het zelf wel eens, je hebt daar wat minuutjes voor hoe je kunt ontslakken. Dan reinig je je darmen, hè? Dat wil zeggen dat de oude resten die erin zitten, die worden opgeruimd. En dat inderdaad verlaagt je gifstoffenconcentratie, want oud voedsel, dat is voedsel wat rot in je darmen. En als je dat kwijt bent, dan ben je dus al een bron van gifstoffen kwijt. Maar ontgiftigen gaat dieper, als je darmen gereinigd hebt, heb je eigenlijk alleen maar de buitenkant gereinigd. Maar systeemreiniging van je weefsels en je bindweefsel, je spieren, je gewrichten, dat gaat over een langere tijd. Want al die gifstoffen die worden opgeslagen in de weefsels, die ben je niet kwijt door een simpele darmreiniging van zakken. Dat is een kwestie van jaren gezond eten, vruchtensap drinken. Dat raak je kwijt door een levenscel om te gooien. Maar een darmreiniging of ontslakken, dat kun je voor een aantal dagen achter elkaar doen. En dat helpt, dan zijn je darmen rein. Als je 50 jaar bent, dat is 10-20% van het gewicht van je vet, dat zijn gifstoffen. Dat ben je niet zomaar kwijt. Wat in ons lichaam gebeurt, gebeurt in het lichaam van een dier dus ook. Gifstoffen worden opgeslagen en die komen dus vrij op het moment dat wij vlees gaan eten van dat dier. Vandaar de mensen, als ze gaan vasten, krijgen ze last van allerlei dingen. Ja, er komen allerlei stoffen vrij die daar liggen. Hij vraagt soja. Soja wordt heel veel als vleesvervanger gebruikt. En is dat dan rechtvaardig in de Torah? Voldoet het aan de Torah? Tuurlijk. Mis het niet aan de koeien gaat geven. De granen en de peulen, die zijn voor de mens gemaakt. Soja is voor de mens gemaakt. En als je daar de vleesvervanger zou maken, dan is dat, dat past in het vegetarische, zelfs in het veganistisch menu, past dat. En dat is voor de mens gemaakt, dus dat voldoet helemaal aan de rechtvaardigheid en wijsheid van het werk. Kun je beter geen vlees eten? Wij mogen vlees eten van onze Heer God. Dus, dat is voor mij al voldoende. Maar, Wat ik al zei, uit de Bijbel kun je halen dat landdierenvlees, grote vlees, dat werd echt bij gelegenheden gegeten. Dus niet zo vaak, bij feesten. Het andere vlees, vis, dat was veel normaler. Ik zou bijna zeggen dagelijks. Dat werd wel veel gegeten. En de kleine gevogelte en zo, dat werd al wel meer gegeten. Maar in onze tijd, laat maar zo zeggen, met dus dieren die gevoerd worden met kranen, heb je wel dat je kan zeggen van, nou ja, moet ik om die reden, in principe was het een rein dier, de rund. Maar omdat wij gaan voeren met kranen, maak je hem onrechtvaardig. Is het dier dan nog wel rein? Ik weet niet. Hij wordt wel onrechtvaardig en ik vind het niet fijn om een dier te eten wat onrechtvaardig is. Dus je komt dan meer op een moreel, ethische beslissing, dan dat je per se op een gezondheidsbeslissing komt. Maar nogmaals, het vlees wordt er niet beter van. Ik denk dat we er per definitie goed aan doen door minder vlees te eten. Maar ik vind niet dat je vegetariër hoeft te worden. Ja, dat rechtvaardigheidsprincipe, dat je dat op voeding toepast, dat is nieuw. Dat heb ik zelf nog niet gevonden. Wij gaan zelfs zo ver dat rijke landen die kopen grond aan in ontwikkelingslanden om hun eigen voedselbehoeften veilig te stellen. Het wordt land grabbing, ook wel landje pik genoemd. Voor een harde kras kun je grond kopen in ontwikkelingslanden. En het is echt schandalig, want ik lees hier een prijs dat je in Mozambique bijvoorbeeld voor 50 eurocent per jaar een hectare land kan kopen. Dat is dus afpersing van hier tot. Weet je, ik heb geleerd intussen dat als mensen honger hebben, dus hun primaire levensbehoefte is niet gedekt, dan kunnen ze geen eerlijke handelspartner zijn voor jou. Want zij kunnen namelijk niet nee zeggen, want als ze nee zeggen, hebben ze helemaal niets. En uitbuiting is in feite die zwakke positie van een mens waarvan de primaire levensbehoefte niet is gedekt, dat buit je uit. Jacob ontneemt Esau zijn eerstgeboorterecht op het moment dat Esau heel zwak is. Hij heeft namelijk honger op dat moment. En op dat moment heeft Jacob gewacht. Als hij zwak is, dan kan ik niets afpakken. Want wat hij van Esau afpakte, dat was niet gelijk oversteken. Dat eerstgeboorterecht was veel meer waard dan die linzensoep. Het stond helemaal niet in verhouding. Maar op dat moment kon hij hem even pakken, want hij had honger. Esau had zich moeten inhouden, klopt. Maar ja, Jacob wordt hier goed voor gestraft, hoor. Want als je het verhaal verder leest, buit Laban hem 28 jaar uit, 3-7. Omdat hij zwak is, hij komt namelijk blut aan. 21, 3-7. Hij komt blut aan, hij is zwak. En hij denkt, ik laat hem 7 jaar werken. Hij is nog zwak, de liefde van Rachel. En hij weet dat hij voor de liefde van Rachel nog 7 jaar gaat werken. Hij heeft uiteindelijk 14 jaar gewerkt voor Rachel. En zoveel was hij niet waard. Hij is uitgebuit, want hij was zwak. En toen had hij een gezin. Met 2 vrouwen, maar geen bezit. Ook dat was weer. Hij was zwak, geen bezit. Hij was alweer bereid om 7 jaar. Laban heeft hem uitgebuit, 21 jaar lang. Maar hij had Esau uitgebuit toen hij honger had. En wij doen niets anders. Wie heeft de reportage gezien over de hazelnoten in Turkije? Hazelnoten. Je zou zeggen, het is een boom die hier in Nederland gewoon doet, hè, de hazelnoten. Maar nee, wij importeren alles uit Turkije, want daar is arbeid goedkoop. Ja, dat is natuurlijk. Het is heel goedkoop daar. Namelijk kinderarbeid. Dus die hazelnoten, die voeren wij goedkoop in. En dan is daar zo'n reportage op tv. En dan is het toch wel een enorm probleem, die kinderarbeid in Turkije. En ik denk, ja, dat is het probleem niet, die kinderarbeid. Waarom moeten die kinderen daar werken? Omdat die vader gewoon niet voldoende verdient als hij in zijn eentje werkt. En dan moet ik zo denken aan die tekst hier in Jacobus 5. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw weiden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in wilde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich niet verzet tegen u. De roep van de maaiers, dat zijn de mensen die het land bewerken. De mensen die op de akkers, die de lichamelijke arbeid doen. Dat die onderbetaald worden, dat is iets van alle eeuwen. En dat vind ik zo mooi. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeid die u veel hebt onthouden. Het geroep van de maaiers tot de Heere door. God weet ervan dat wij mensen onderbetalen die voor een habbekras op het land werken. En wij kopen tegen bovenprijzen. Kopen wij goedkope grondstoffen in. God hoort dit. God hoort dit. Maar de rechtvaardigheid van de Torah is dat de arbeider zijn loon waard is. We zaten met dit probleem. Alle roofdieren zijn onrein voor het land. Maar voor het water zien wij voldoende roofvissen. Vegetarische waterdieren bestaan er eigenlijk bijna niet. Er zijn maar een paar vissen die vegetarisch leven. De grasscharten, voor het leven van vegetarisch, dan heb je nog de doejong, de zeekoe, wat je wel noemt. Het buitenste dekkleed van de tempel is daarvan gemaakt. Die is gemaakt van pagasvellen. En dat zijn doejongvellen. Dat is dan een zogenaamd vegetarisch beest. Wel onrein geworden. Maar er zitten een aantal roofvissen onder. Bijvoorbeeld de snoek en de zalm. Niet bodembewonende roofvissen, maar zelfs bodembewonende roofvissen. En ik had de vorige keer gezegd, van de bodem mag je niets eten. En toen stond de verwarring op. Ja, maar die leven op de bodem. De geschubde platvissen, zoals de bot, de groet, de schar en de schol, de tong zijn allemaal reine vissen. Schudden en vinnen, maar ze leven op de bodem. Maar het zijn roofvissen, ze leven niet van aas. Maar de kabot is onschubd en die is dus onrein. De blazen, dus een karperachtige, die vroet in de bodem op zoek naar torretjes en allerlei dieren. Dus er zijn reine roofvissen. Hoe kan dat? Want op het land zijn alle roofdieren onrein en in het water zijn er reine. Dat is omdat in het water andere wetten gelden dan op het land. Geschubde roofvissen zijn wezenlijk anders dan de landroofdieren en ook dan ongeschubde roofvissen. Onder water is het zo, je vangt alles wat kleiner is dan jij. Wat wij eigenlijk ook, hè? Je pakt wat je aan kan. En het wordt levend ingeslikt. En ergens in die duim daar sterft je prooi. Het land is toch heel anders. Daar vang je je prooi, eerste kwartier, eerste half uur is er een vers vlees, maar daarna heb je het eigenlijk al over kadaver. Op het land loopt vers en kadaver loopt door elkaar. Elk roofdier is eigenlijk ook een aaseter. Maar een aaseter is geen roofdier, want die kan niet jagen. Maar het land is die scheidingslijn tussen vers en aas of kadaver, is niet sterk. Maar onder water wel, als je daar iets in slikt, dan sterft het onderweg. Dus het is super vers. Doordat het zo vers wordt ingeslikt, heb je dat er geen rotting op plaatsvindt, geen afbraak. Het is gewoon een levend wezen wat het ingeslikt. Dus er is dan nog weinig accumulatie van gifstoffen van de prooi die vangt. Een prooi die gevangen wordt en die een half uur legt, of een uur legt, verzamelen zich de gifstoffen. Die afvraag gaat direct beginnen en dan maken we het langer legt en een aantal gifstoffen toe. Onder andere gebeurt dat dus niet. Er is nog een heel belangrijk verschil tussen onderwaterdieren zijn koudbloedig. Die lijken gewoon niet op ons. Daardoor is de eeuwlust relatief laag. Zij hebben namelijk niet een lichaam te onderhouden wat de temperatuur moet blijven. Ze willen niet zoveel te eten. Als je dat vergelijkt met warmbloedige vissen, die allemaal onrein zijn. Een warmbloedige roofdier, ik bedoel een warmbloedig zoogdier in het water, zoals de dolfijn, de walvis, de zeeleeuwen, die warmbloedige roofwaterdieren, die moeten veel meer eten. Zo ontzettend veel eten, want het is helemaal niet handig om warmbloedig te zijn en in koud water te leven. Daarom zijn dolfijnen ook zo'n, wij snappen dat niet helemaal, maar die Japanners die maken die dolfijnen zo af. Die zijn zo'n bedreiging voor hun visvangst. Dolfijnen moeten zo ontzettend veel vis eten omdat ze warmbloedig zijn. De reine dieren in het water, die zijn allemaal koudbloedig. we hoeven niet zoveel te eten. En daardoor is er ook minder accumulatie van gifstoffen. Ze hebben helemaal geen isolatievet. Snijden een zalm door en onder de schub begint direct het vlees. Je hebt direct vlees, dus helemaal geen vet. Je hoeft niet op temperatuur te blijven. Gelukkig eet je ook geen verzadigd vet, want verzadigd vet is bij kamertemperatuur hard. Dus als die vis in het water zou zwemmen en hij zou verzadigd vet hebben, dan zou hij niet vooruit komen. Hij kan geen verzadigd vet hebben. Hij kan alleen olie hebben. Hij is geen isolatievet, daardoor dus ook weinig accumulatie van gifstoffen. Koudbloedige dieren hebben dat niet. Ja, alle warmbloedige waterdieren zijn onrein, allemaal. Ja, die zijn super inefficiënt. Koudbloedige dieren hebben ook amper zoonose. De ziekte die dus overgedragen kunnen op de mens. Dus de roofdieren op het land zijn dieren die veel eerder ziektes met zich meedragen. Maar koudbloedige dieren die zijn zo anders van samenstelling. Er zijn maar weinig ziekten overdraagbaar van een koudbloedig dier in een warmbloedig dier. Vinden ze wel bederfelijk. Maar dat is wat anders dan dat die ziekte in zich meedraagt waar mensen ook ziek van kunnen worden. Dus er zijn andere wetten door die koudbloedigheid. Geschubde roofvissen zijn wezenlijk anders dan ongeschubde roofvissen. Makkelijk uit te leggen. Schubben geven een vis een zeer flexibel skelet. Hij is optimaal flexibel, maar het beperkt zijn grootte. Als die groter wordt, kan een schubhuid niet meer voldoen. Dat betekent dat alle schubvissen een maximale grootte hebben. En doordat ze een maximale grootte hebben, zitten ze nooit bovenin de voedselketen. Want hoe groter je bent, hoe hoger je in de voedselketen wordt. En een zwaardvis is, als hij jong is, heeft hij nog allemaal schubben. Op een gegeven moment wordt hij zo groot dat zijn schubhuid niet meer volstaat. Dan krijg je een soort lederhuid. Want dan gaat hij bovenin de voedselketen zitten en dan wordt hij onrein. Hij verliest van zijn schubben en krijgt een soort haaienhuid. Zolang hij schubben heeft, is hij rein, zit hij onderin de voedselketen. Ongeschubde vissen zitten bovenin de voedselketen. Het principe heb ik misschien niet uitgelegd. Onderin de voedselketen heb je weinig accumulatie van gifstof. Hoe hoger je in de voedselketen komt, hoe meer gifstof is logisch, want je bouwt alle gifstoffen die schuiven op in de voedselketen. Hoe hoger je erin zit, hoe meer gifstof je hebt. En wij als mens bepalen dus waar wij zelf in die voedselketen zitten. Eten wij een rund, dan zitten wij ook onder in de voedselketen. Wij zijn van het tweede niveau. Gras is niveau 0, rund is niveau 1. En op het moment dat wij rund eten, zijn wij niveau 2. Eten wij een varken of een garnaal, laten we een garnaal nemen. Een garnaal is een aaseter, die zit helemaal boven in de voedselketen. Want het is een aaseter. En als wij die eten, dan gaan wij weer nog weer daarboven zitten. Dus dan zitten wij op niveau 6 of 7. Dus wij bepalen met onze vleeskeuze op welk niveau wij zitten in de voedselketen zelf. Dat om nog even het verschil uit te leggen van onderwater gelden hele andere wetten als bovenwater. Vandaar dat roofvissen onder de lijnen hier valt. En dan bedoel ik de geschubde roofvissen. Zijn wij onschuldig, is ze niet. En misschien dat je het nu snapt waarom dat is. En dan ben ik nu echt klaar.